Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Vanaf vers 1. Waar staat: en ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen na zijn arbeid. Want we zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ieder bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. Alzo houdt ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Doch mij is voor het minste dat ik van uw lieden geoordeeld worden, of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten, en als dan zal een ieder lof hebben van God. Tot zover. Het schriftgedeelte wat wij gelezen hebben behoort feitelijk tot de inleiding tot deze eerste Korinthebrief, en feitelijk tot de inleiding van beide Korinthebrieven. Al is het zo dat terwijl ik dat zeg, ik de gedachte heb van, nou ja, als u het mij vraagt, is Paulus in beide lange Korinthebrieven nooit veel verder gekomen dan een inleiding. Omdat het probleem van de apostel was in deze beide Korinthebrieven dat hij niet kon zeggen, niet kon uitleggen wat hij wilde uitleggen. Om de eenvoudige reden niet dat hij dat niet toe in staat was, maar om de eenvoudige reden dat degene aan wie hij schreef niet in staat waren om te begrijpen waar hij over sprak. Het lijkt me langzamerhand een duidelijke zaak en we hebben dat verschijnsel ook al eens vaker besproken. Immers, als de een iets uitlegt aan de ander, dan moet de een in staat zijn om dat te doen. Hij moet weten waar hij mee bezig is en hij moet er zelf over hebben nagedacht. Als je zelf nooit over dingen hebt nagedacht, kun je ze ook niet een ander uitleggen. Dat is waar. Als je ze zelf niet kent en niet beheerst, is het onmogelijk om het andere uit te leggen. Maar het volgende punt is dat de ander aan wie het uitgelegd moet worden ook inderdaad in staat moet zijn om het uitgelegde te aanvaarden. U begrijpt meteen de grote problematiek die hierdoor ontstaat. Want het kan natuurlijk best zijn dat degene aan wie het uitgelegd wordt het niet begrijpt en daarom de schuld geeft aan degene die het uit probeert te leggen en zegt van je bent er niet toe in staat. Je kunt er niks van. Dat zei ze tegen Paulus ook. Maar Paulus kon het wel uitleggen. Hij zegt, mij mankeert niks, maar het mankeert jullie aan de oren. Je bent traag om te horen geworden. En dat is zo omdat je op de verkeerde dingen gericht bent. En hij zegt dat natuurlijk in deze Korinthebrief. En hij haalt het later aan in de Hebreeënbrief, want dan krijgen we hetzelfde verschijnsel te maken. En dat is dan ook het probleem waar hij dikwijls mee te maken had. Onze verantwoordelijkheid is overigens niet om te kijken of een ander het wel goed doet. En of het ons wel goed uitgelegd wordt. Onze verantwoordelijkheid is om zelf ons zodanig in te stellen dat we zoveel mogelijk in staat zijn om te begrijpen wat ons geleerd wordt. Om dan maar heel eenvoudig te zeggen, als God ons zijn boodschap, zijn kracht Gods tot zaligheid, zijn evangelie mededeelt, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om ons uiterste best te doen om te begrijpen waar het over gaat. Dat is trouwens altijd zo. Als iemand ons wat te vertellen heeft, dan zijn wij over het algemeen gedwongen, dat moeten wel, zijn wij gedwongen om ons in te leven in de gedachtenwereld van degene die ons wat uitlegt. Waarbij het probleem dikwijls is dat ons die gedachtenwereld dikwijls niet medegedeeld wordt. Maar goed, daar hebben we dus de bron van misverstanden. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Kijk eens, ik vertelde u net, dat deed ik niet met opzet hoor, maar ik vertelde u net dat er dus nogal wat mensen geweest zijn die voor mij van grote betekenis geweest zijn, omdat ze mij de weg hebben gewezen in de schriften. Ze hebben me ingeleid, ze hebben niet gezegd hoe ik het doen moest, maar ze hebben het gewoon gedaan. En ik ben hen gevolgd, ik heb me ingeleefd in hun gedachten en ik heb hun wijze van doen, hun manier van omgaan met het woord van God zoveel mogelijk overgenomen. Niet omdat je nou een mens als voorbeeld moet hebben, maar eenvoudigweg omdat ze me hebben laten zien wat het woord van God werkelijk is en hoe men ermee moet omgaan om er inderdaad baat bij te kunnen hebben. Dat wil echter niet zeggen dat die leermeesters, laat ik ze dan maar zo noemen, in alle dingen gevolgd konden worden. Of het wil zeker ook niet zeggen dat ze in alle dingen gelijk hadden, dat hun opvattingen in overeenstemming waren met de schrift. Dat is weer wat anders. En ik moet u zeggen dat van de meeste boeken die ik ooit gelezen heb, gezegd moet worden dat er maar een deel van is, maar een deel ingevonden wordt, waarvan ik durf te beweren dat het schriftuurlijk is. En net zo goed vind je dus een ander deel waarvan ik denk dat het niet schriftuurlijk was. Dat zegt niks over de goede trouw van de schrijver of van de leermeester, helemaal niet. Het bewijst alleen maar dat de mens met de beste bedoelingen toch kan falen en toch blind kan zijn voor bepaalde dingen. Of domweg de capaciteiten mist om bepaalde dingen te doorzien. Of nog miste om die dingen te doorzien. Want dat kan natuurlijk ook. Een mens leeft maar kort. Heeft maar korte tijd om ervaring op te doen, om wat te leren. Het kan best zijn dat hij in zijn levensduur tekort schiet om tot voldoende inzicht te kunnen komen. Maar waar het om gaat is dat de verantwoordelijkheid voor die dingen dan ook niet ligt bij de schrijvers of bij die leraren. Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij ons. Aan ons wordt opgedragen om alle dingen te onderzoeken en om de goede dingen te behouden. En als wij voor de Heer staan, kunnen we nooit zeggen, Heer, ik heb het verkeerd gezien, dat is me nu wel duidelijk, maar die of die heeft het mij verkeerd verteld. Nee, dat kun je niet doen. Dus onze verantwoordelijkheid om de schriften te openen en het te toetsen aan de schrift. We kunnen wel tegen de Heer zeggen, Heer, ik heb mijn uiterste best gedaan om, ik noem maar wat, 1 Korinthe 3 en die paar versen van hoofdstuk 4 dan nu, hè, om 1 Korinthe 3 en 4, om die eigen te maken, om te begrijpen wat daarmee gezegd is. Ik zie nu dat ik het toch verkeerd gehad heb, maar ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik heb me opengesteld, ik heb mijn vooroordelen opzij gezet en dat is dan dat. Dat kan. Zie. Lijkt me niet dat het zoveel voorkomt, zulke dingen, maar het kan wel. Je kunt dingen verkeerd zien, terwijl je best beter had willen zien, maar je kon het niet zien. Dat kan. Zie? Maar we hebben de verantwoordelijkheid om de schriften te onderzoeken. U kent langzamerhand de uitspraak dat God ons nooit ergens gezegd heeft dat we de schriften zouden lezen. Hij heeft gezegd dat we de schriften zouden onderzoeken. Dat kost tijd en energie en dat is heel wat anders dan dat we een paar versen of zelfs een paar hoofdstukken per dag aan tafel of in onze stille tijd doorlezen. Dat is heel wat anders. Verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wel, daar gaat het om. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die het woord ontvangt, uiteindelijk. Dat Kan niet anders. Dat neemt niet weg dat als wij het woord doorgeven, dat wij verantwoordelijk zijn om dat zo goed en zo getrouw mogelijk te doen. Dat is wel zo. Maar het blijft zo dat ook als wij luisteren naar wat ons verteld wordt, wat ons geleerd wordt, wat ons gepredikt wordt, voel het maar heet, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om onze eigen conclusies daaruit te trekken en vast te houden aan het woord van God. Dat is een belangrijke zaak. Kijk eens hier, deze mensen in Korinthe deden dat namelijk niet. Zij waren niet als de Bereërs. Dat weet u toch, hè, de Bereërs, hè? Dat waren de beste gelovigen die je maar denken kon, stond er ongeveer zo in Handelingen. Die waren erg edel staat er, want die onderzochten dagelijks de schriften om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Te controleren of het wel waar was wat hen geleerd werd. De Corinthiërs deden dat niet. Weet u wat de Corinthiërs deden? Die hadden een reeks van voorgangers, van mensen die wel eens spraken in hun gemeenschap. Nou ja, laat ik deze namen dan maar nemen. Paulus, Apollos en een met de naam Cephas of Kefas. Peters vind ik altijd wat makkelijker, want dat was hem eigenlijk. He, maar er waren zo wat. En die mensen keken gewoon die lui aan en die ze het aardigste vonden, die volgden ze. Die het beste kon vertellen. Of die het vriendelijkste tegen hen was. Of zo, men maakte een keus. En we zeiden, nou geef mij maar Paulus, of de ander zegt, geef mij maar Apollos. En de andere zei, geef mij maar Petrus. En toen was er nog een die zei, geef mij maar Christus. Want dat kun je natuurlijk ook nog doen. Je kunt de Heer Jezus ook nog zien als een prediker van een Bijbelse boodschap. En die kun je dus ook nog in het rijtje zetten. En dat doen sommigen vandaag nog. Waarom doet men dat? Waarom maakt men die keuze? Wel eenvoudig, omdat men de enige echte keuze niet gemaakt heeft. Men zou moeten kiezen voor het woord Gods en anders niks. Paulus zegt, en hij spreekt mede namens Apollos, hij zegt dat hij slechts degene is die het woord gebracht heeft en daarmee uit. Hier heb je het dan en doe er dan maar mee wat je denkt te moeten doen. En dat was alles. Paulus zegt, ik ben niet degene die je volgen moet, ik ben degene die een arbeider is. En hij zegt, Apollos en ik zijn medearbeiders, wij werken samen, het is er ons niet onbegonnen opdat je zou kiezen, wij zijn ook geen concurrenten of iets dergelijks, wij staan niet naast elkaar, wij zijn één, want wij hebben maar éénzelfde doel. En dan weet ik wel, Paulus was niet Apollos en Apollos was ook niet Paulus. En de functie in de gemeente van Korinthe was ook verschillend, dat staat er ook. Hun functie was verschillend, maar zij waren één, dat staat er ook. In vers 7 en 8, hè? Of eigenlijk 6, 7 en 8. Paulus zegt, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt, maar vers 8, en die plant en die nat maakt zijn één. Hij zegt, ik en Apollos zijn één. Waarom? Omdat zij samen medearbeiders zijn, volgens vers 9. Ze hebben maar één verlangen, namelijk de Heer te dienen, zijn woord bekend te maken en dienaar te zijn tot opbouw van de gemeente. En die gemeenten, die moeten ook gebouwd worden, volgens de volgende verse, op dat ene fundament. Er is maar één fundament. En daarmee uit. En het is toch te dwaas om te veronderstellen dat deze twee arbeiders een verschillend werk zouden doen, waartussen men zou moeten kiezen, terwijl deze beide arbeiders bouwen op één en hetzelfde fundament. Ja, het zijn moeilijk, het is een wat moeilijke ding om uit te leggen, maar ik zal het toch eens proberen, hè. Ik heb eens een keer een discussie gehad met mijn vader, dat is jaren geleden, heel netjes hoor, een discussie over het probleem dat bijvoorbeeld aan een bijbelschool, ik ben even vergeten welke dat precies was, maar dat doet er nou niet toe, maar dat bijvoorbeeld aan een bijbelschool er eenmaal verschillende docenten zijn die verschillende dingen leren. Wat tot conflicten aanleiding geeft, in ieder geval onder de studenten, dat lijkt me wel duidelijk. Dat leek mij niet gewenst, maar mijn vader die verdedigde de situatie door te zeggen, ja kijk eens hier, die studenten die kun je hier natuurlijk wel beschermd opvoeden en ze één docent geven, theoretisch, dat zou heel leuk zijn, één docent geven zodat ze maar één en dezelfde waarheid horen wat hopelijk niet in zichzelf verdeeld is, waar alles aan klopt en wat 100% veranderd is en waar jij en ik achter kunnen staan en dat is het dan. Hij zegt, maar dat duurt 2, 3, 4 jaar hooguit en dan gaan die studenten toch onder je gehoor vandaan. Dan gaan ze toch de wereld in, krijgen ze met van alles te maken. En dan krijgen ze toch te maken met dat de een zegt dit en de ander zegt dat en die zegt zus en die zegt zo. En dan moeten ze alsnog leren om zelf hun keuze te maken. Hij zei, ik heb liever dat ze dat hier op school leren, om zelf hun keuze te maken, waar wij er nog enige controle op hebben. Nou ja, als episcopos, hoe heet zoiets, als opziener, heet het in de Bijbel. Hè? Dus ik heb het liever dat ze dat hier hebben, terwijl wij er nog wat toezicht op kunnen houden, omdat het later gebeurt, dus later alsnog moeten leren, als we er geen toezicht meer op kunnen houden. En er zit natuurlijk, ik was het er niet helemaal mee eens hoor, maar er zit natuurlijk wel een grote kern van waarheid in. Want ons leven lang hebben wij de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn en onze eigen keuze te maken. Dan helpt het niks om te zeggen, ja maar die zegt en die zegt of die zegt. Je komt er niet mee klaar. Je kunt zich niet achter een voorganger verschuilen. Nee. U zult uw geloof en uw geloofsleven moeten baseren op het woord van God en zelf uw keuze moeten maken. Ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb het ook moeten doen, ooit. En ik heb het over dingen van jaren geleden uiteraard. Maar je moet zelf je keuze maken. Je moet leren onafhankelijk te zijn. Net zo goed als een kind in de oude schepping, zal ik maar zeggen. Eerst zich verschuilt achter zijn ouders en daarna zich daaraan onttrekt. Dikwijls, omdat hij met de gang van zaken en met het doen en laten van zijn ouders niet eens is. En dan gaat hij zijn eigen weg wandelen, zijn eigen besluiten nemen. Eerst gaat hij zijn eigen gedachten op nahouden. En daarna geeft hij die gedachten ook gestalte door zijn eigen weg te gaan. En daar is niks bijzonders en ook niks verkeerds aan. Want elk mens is een individu, is een zelfstandige en zal zijn eigen beslissingen moeten nemen. Want hij zal ze ook zelf persoonlijk moeten verantwoorden. En als u nu, dan schakel ik weer terug naar de geestelijke dingen. Als u nu een bepaalde zienswijze van een voorganger adopteert, dan moet u zich toch wel realiseren dat er een tijd komt dat u die zienswijze van die voorganger dan zelf zult moeten verantwoorden. Komt toch. En u kunt u zich daar niet langer achter verschuilen. En tegenover de Heer kan dat in geen geval. Het kenmerk van een volwassene is dat hij zijn beslissingen neemt en zich eraan houdt. Het kenmerk van een volwassen gelovige is dat hij zijn beslissingen neemt en zich daaraan houdt. En onder beslissingen versta ik gewoon dat hij dat woord van God leest, onderzoekt en tot een conclusie komt, al of niet geleid door een ander, dat doet verder niks te zaken, maar hij komt tot een bepaalde conclusie en hij aanvaardt het en hij leeft eruit. Dat is volwassenheid en dat is wat van elke gelovige verwacht mag worden na verloop van tijd. Nou ja, goed, na verloop van lange tijd, zo u wilt. Moet elkaar wel wat tijd geven, zeg ik altijd. Dat heb ik hier ook wel eens gezegd. En ik herhaal het nu. Maar dat is wat verwacht mag worden en wat verwacht moet worden. En dat behoort denk ik ook tot de taken van wat dan in de Bijbel de voorganger heet, om zijn gehoor op deze verschijnselen te wijzen. Dat is dan ook wat de apostel hier in 1 Korinthe 3 doet. En dit zijn dan nog maar tamelijk eenvoudige zaken, want het wordt natuurlijk nog wat ingewikkelder als wij beseffen dat wanneer wij onze zienswijze en ons geloof lenen van een ander, dan betekent dat tegelijkertijd dat we ons afhankelijk stellen van die ander. Toch? Ja, er zit niks anders op, dat is dan zo. En vroeg of laat loopt dat dan goed fout. Zoals de uitdrukking luidt, hè? Die is van Kees Geelbrood, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Dan loopt het goed fout. Omdat wij ons geloof en ons geloofsleven, ons hele leven als zodanig niet behoren te baseren op iemand anders, ook niet op mijn broeder of zuster, hoe goed die ook is en hoezeer we zo iemand ook in aanzien hebben, wij behoren ons geloof te baseren op onze Heer en Heiland. Wij zijn geen mensen nagevolgd, wij zijn de Heer Jezus Christus nagevolgd en daarmee uit. Vandaar dat als wij onze levenswandel baseren op de schriften, hoe moeilijk dat misschien onder de omstandigheden ook is, dan zal blijken dat wij inderdaad een vaste richtlijn hebben, houvast hebben en hebben iets waar we werkelijk op terug kunnen vallen. Al moet ik u zeggen dat het wel eens kon blijken dat dat dan een heel erg persoonlijke zaak wordt. Want het is iets wat men alleen doet. Dus waar men alleen voor staat. Het is een heel beslissing in het leven van een mens die hij alleen moet nemen. waar niemand hem in kan helpen. Hij moet zijn beslissing nemen. Daarom, ja, soms beslissingen die onherroepelijk zijn. Dat komt voor. Niet zoveel, maar dat komt voor. Men moet het alleen doen. Het zal toch blijken, dat is een algemeen gegeven, dat waar het werkelijk belangrijk wordt, waar zwaarwegende besluiten genomen moeten worden, dat we niets hebben aan wat een ander ons wijs maakt, omdat die anderen toch de verantwoordelijkheid ervoor niet nemen. Die zeggen hooguit, als ik jou was, zou ik... Ja, ja. Hè? Maar de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. En dat blijft het ook altijd. En dat is wat Paulus hier deze Korintiërs voorhoudt. Als men de verantwoordelijkheid op zich neemt en zegt, Heer, u hebt gesproken en ik hou me daaraan, dan kan men vervolgens ook een beroep doen op de kracht die de Heer geeft om zich aan die beslissing te houden. Als wij zeggen, Heer, u hebt gezegd in uw woord, ik geloof dat dit zo is. In alle eerlijkheid en alle openheid. En laat u me anders maar anders zien, maar ik geloof dat het zo is. Wel, dan geeft u mij ook de kracht om daaraan te voldoen en om me daaraan te onderwerpen. Dat is Bijbelse waarheid. En dat is het niveau waarin elke gelovige zou moeten opgroeien. En dat is het niveau waar, waarheen men opgroeit. Maar ik laat het anders zeggen. Dat is ook de bedoeling van alle vormen van geestelijk werk. Een beetje moeilijk woord, werk, maar het bestaat nog eenmaal. Hè. Zijn er eenmaal dingen die specifiek geregeld worden tot de geestelijke dingen. En tot het geestelijke werk wat binnen de gemeente of in de gemeente of in de gelovigen gedaan wordt. Wel, het kan maar één doel hebben. De opbouw van het lichaam van Christus, zegt Efeze 4. En dat betekent natuurlijk ook de opbouw van de individuele gelovigen. En iets anders is er niet. En dat is goed dat we ons dat realiseren. Dat wat er ook gebeurt, het wordt of gebouwd op het ene fundament. Eén fundament. Wie die arbeiders zijn, doet er niks toe. Maar het wordt gebouwd op één fundament. En dat maakt het bouwwerk tot eenheid. En als er gebouwd wordt naast dat fundament, dan hoort het niet tot het bouwwerk. Dan hebben we er totaal geen boodschap aan. Daar hebben we niets mee te maken. En voor de goede orde wijs ik hem er nog maar eens op. Dat er bouwwerken bestaan die zeer ingewikkeld in elkaar steken. Die misschien van buiten zich lijken te verdelen, maar die wel degelijk staan op één en hetzelfde fundament. Dat kan heel goed. In Nederland natuurlijk niet, want in Nederland hebben we allemaal gewoon één muur zo en één muur zo. En dat is het dan, hè? Lengte en breedte, hoe lang en hoe breed is het bouwwerk en dat is het dan. Wel, in de praktijk bestaan er heel wat ingewikkelde constructies. Ik heb ze de laatste tijd trouwens nog een paar gezien. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat de eenheid van het bouwwerk wordt niet bepaald door hoeveel deuren, hoeveel onderscheiden vertrekken erin zitten. Of hoeveel dakgoten eraan hangen. Of weet ik veel wat. Hoeveel schoorstenen erop staan. Maar de eenheid van het bouwwerk wordt bepaald door het fundament waarop het staat. En het ene fundament, dat kennen wij. Want het ene fundament, dat is het fundament wat gelegd is. En het fundament wordt genoemd het fundament der apostelen en profeten. Ik meen dat het ook is in Efeze. Efeze 2, het fundament der apostelen en profeten, maar het fundament is gewoon Christus. En anders niks, daar staat niks naast, daar komt niks bij, dat is het gewoon. En onze verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat wat er ook gebouwd wordt in de gemeente, maar in de eerste plaats natuurlijk wat er ook gebouwd wordt in ons eigen leven, dat gebouwd wordt op dat ene fundament. Hoe het gebouwd wordt, dat is weer wat anders. Maar het gaat erom dat het zo gebeurt. En het gaat er ook om dat het met de materialen gebeurt die voor het bouwwerk bestemd zijn en die dus in het bestek zijn opgenomen. En dus geen hout, hooi of stro, hoewel je daar heel goed huizen mee kunt bouwen. Maar goud, zilver en kostelijke stenen. Het is iets moeilijker om daarmee een huis te bouwen. Duurt ook veel langer, eerlijk gezegd. Hè? Hout, hooi en stro, dat gaat heel goed, hè? Je hebt een paar paaltjes in de grond, in het rond, en aan de bovenkant knoop je ze samen. Dat doe je met houten paaltjes. En dan vermeng je stro en hooi vermeng je met het stof der aarde, een beetje water erdoor. Dat is een mooie likke plak. En dat smeer je in het geval weer dicht, dan heb je een rondavel. Heb je een huisje. Dat is een huisje. Maar het is niet hitte- of vuurbestendig of niks. Zie? Het is niet de bedoeling dat zulke huizen gebouwd worden. De bedoeling is dat huis waarover het hier gaat, een tempel is. En een tempel wordt gebouwd met goud, zilver en kostelijke stenen. Kijk, je kunt natuurlijk wel wat anders doen. Je kunt natuurlijk wel zeggen, kijk, ik heb een andere gedachte daarover, of laat mij maar bouwen met iets waar ik wat makkelijker mee uit de voeten kan. Dat kun je natuurlijk wel doen, maar dat kun je net zo goed laten, want het heeft geen zin. De bedoeling van een huis is, naar Bijbelse begrippen althans, dat het blijft. Ik heb je al eens vaker uitgelegd, geloof ik, dat het een huis is de plaats waarin men woont. En wonen, het woord wonen, heeft altijd de betekenis van permanent blijven. Ergens voor altijd blijven, ter onderscheiding van een tent of zo, of een hut. Een huis is een plaats waar gewoond wordt voor altijd. En daarom moet het gebouwd worden van materialen die onvergankelijk zijn. Zie? En dat betekent inderdaad dat wat wij van nature aandragen ongeschikt is om bij te dragen aan dat huis van God, aan het huis des Heren. En we dienen dan ook met de natuurlijke dingen met de grootste zorgvuldigheid om te gaan. En zeker in het besef dat het aan het werk des Heren niks bijdraagt. Dat het geen enkele positieve zaak toelevert aan de bouw van de gemeente of aan de bouw van ons persoonlijk leven. Zo zit dat. Je kunt er niks mee. Waarom niet? Wel, dat is nogal makkelijk. Wat dacht u wat wij zelf eigenlijk waren? Zijn. Haalt hooi en stro. Gras, of hoe dat maar heten mag, hè? Er schriftplaatsen genoeg die ons daarop wijzen dat hout, hooi en stro de uitbeelding zijn van de oude mens. Dat wat uit de aarde voorkomt. De oude schepping. Wel, dat draagt niet bij. Wij kunnen daar wel andere gedachten over hebben, natuurlijk, maar daarom zijn het geen Bijbelse gedachten. Het mooie voorbeeld is natuurlijk nog altijd dat van de apostel Paulus, waarvan wij naar de mens geredeneerd zouden zeggen, die man had zo'n mooie opleiding, zo'n mooie voorgeschiedenis, die was helemaal geschikt om het werk te doen waartoe de Heer hem later riep. Maar Paulus zelf zegt dat het precies andersom was. Hij zei, ik had zoveel, maar ik moest het allemaal loslaten. Ik had zoveel om los te laten. Ik heb het schade en drek moeten achten om in plaats daarvan goud, zilver en kostelijke stenen, oftewel Christus, te kunnen gewinnen. Wel, dat is het grote voorbeeld wat wij na zouden volgen. Want u weet waarschijnlijk, als we praten over de nieuwtestamentische gelovigen, dan hebben we twee voorbeelden die ons worden voorgehouden. De een is de Heer Jezus zelf en de ander is de apostel Paulus. En het voorbeeld wat zij gaven is volstrekt identiek. Dat wil zeggen hetzelfde natuurlijk. Hè? Het voorbeeld wat zij gaven was inderdaad dat het geen enkele zin heeft om op eigen kracht of naar eigen idee ook maar iets aan te dragen naar de Heer. Naar God dus. Zo mogelijk. Paulus deed het niet. Hij heeft het allemaal achterwege moeten laten. De Heer zelf liet het ook achterwege. En hoe verder wij komen en hoe meer jaren er nu verstrijken, hoe meer het mij verbaast hoezeer de Heer op deze wijze geleefd en gehandeld heeft. Ja, dat meen ik echt. Hoezeer de Heer van alles gedaan heeft en gelaten heeft, dat wij naar menselijke normen nooit zouden doen of nooit zouden laten. Hoe hij zich gedragen heeft op een manier die voor de mens over het algemeen afschrikwekkend was. Hè? Afstotend, dat is wat ik bedoelde. Wat voor de mens over het algemeen afstotend was. Een gedragswijze die veel kritiek opleverde. Eigenlijk die altijd kritiek opleverde. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar het is absoluut zo. Ik moet u zeggen dat ik ook wel eens tegen een broeder gezegd heb, broeder, dat kun je beter niet doen, want dan krijg je zoveel kritiek op. Dat kun je beter niet, want die mensen die nemen dat niet en zo. Ik denk dat ik die broeder eerder maar eens opzoek en hem ga zeggen dat ik niet meer dat standpunt huldig, dat ik van gedachten veranderd ben, om de eenvoudige reden dat het niks uitmaakt. Omdat de Bijbel ons ook leert dat het niks uitmaakt. Dan heb ik het helemaal niet over andere dingen. Omdat de Bijbel ons leert dat. Zal ik het u laten zien? Bijvoorbeeld, en even bijvoorbeeld, sorry. Dan neem ik u even mee naar Lucas 7. Waar de Heer spreekt eerst over Johannes de Doper. In vers 33. En zegt, want Johannes de Doper is gekomen. Nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt, hij heeft een duivel. Hij heeft een demon. En dan weer 34. De zoon des mensen is gekomen etende en drinkende. En gij zegt, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, wat kies je daar nou uit? Gewoon niet kiezen, je gewoon niks van aantrekken dus. Daar komt het op neer. Als iets laat, is het niet goed. Als je het doet, is het ook niet goed. En dit zijn nog tamelijk onschuldige dingen als eten en drinken. En ik kan het lijstje wel uitbreiden, maar het lijkt me niet verstandig om dat nu te doen. He? Maar in ieder geval is het zo dat de wijze waarop de Heer zijn tijdgenoten toesprak, is bepaald niet op al te flatteuze wijze geweest. Hij heeft daarmee geen vrienden gemaakt, in principe. Meer niet dan wel, zou ik moeten zeggen. En waar het gaat om zijn levenswijze, daar heeft hij zich helemaal geen vrienden gemaakt, omdat hij zich opstelde buiten de legerplaats, om de term uit Hebreeën dan maar weer eens te gebruiken, buiten de maatschappij, buiten het politiek systeem van zijn dagen, maar boven alles buiten het godsdienstig systeem van zijn dagen. En dat betekent dat hij in de praktijk overal buiten stond en zich door niemand ooit iets liet zeggen. Op één na. Want wij weten door wie hij zich iets liet gezeggen. Ik ben blij dat ik weer Nederlands kan praten. Want dan kun je dat weer zo mooi onder woorden brengen. Hij liet zich iets gezeggen. Door degene die hem zijn woord zegde. Hè? Door God zelf namelijk. En wat de Heer Jezus zegt in het Johannesevangelie bijvoorbeeld. Is, hij zegt, ik doe niks wat mijn vader mij niet laat doen. En ik zeg niks. Dat mijn vader mij niet de opdracht of dat woord daartoe gegeven heeft. Dat was een norm. Het was een norm die volledig afwijkt van elke vorm van menselijke ethiek of normering of hoe dat allemaal heten mag. Het was niet gebaseerd op hoe zal de reactie zijn. Het was gebaseerd op wat moet ik doen? Wat is mijn taak? Welke verantwoordelijkheid heb ik? En als ik hem heb, neem ik hem op me en daarmee uit. Dat is wat de Heer Jezus van zichzelf zei, en dat is hetzelfde als wat de apostel Paulus van zichzelf zegt, hier in 1 Korinthe 3 en 4. Want u moet wel begrijpen dat de apostel weliswaar deze gedachte over dat men moet bouwen op één fundament en met de juiste bouwmaterialen, dat hij deze gedachte aanreikt aan de Korintiërs. Dat is natuurlijk zo. En daarmee reikt hij die gedachte aan ons, voor ons tot lering. Maar tegelijkertijd dienen wij te beseffen dat de apostel in de eerste plaats over zichzelf spreekt. Want de kritiek was in Korinthe dat ze vonden iedereen wel best, maar Paulus die stond maar op de laatste plaats. Paulus, dat zag men niks in. Dat was dat kleine mannetje waarvoor ze geen respect konden opbrengen, omdat hij zijn gestalte nou eenmaal niet mee had, enzovoorts. En ze konden geen respect voor hem opbrengen, omdat ze zijn redenering niet konden volgen, enzovoort. En bovendien, omdat hij zo'n wereldvreemde lering erop nahield, en zich ook nog zo wereldvreemd gedroeg ook nog. En twee brieven lang spreekt de apostel daarover. Hij zei, ja, maar hoor eens, de taak van een gelovige ligt juist buiten de wereld. Is juist wereldvreemd. Heeft juist niks met een uiterlijke verschijning te maken. Heeft niet te maken met het zoeken van menselijke eer. Enzovoorts. En als een mens dan al, als een gelovige dan al een voorbeeld zou moeten zijn. Ook voor andere gelovigen. Zoals van voorgangers verwacht wordt. Zou dan toch in de eerste plaats moeten zijn. Een voorbeeld in de wijze waarop men staat. Ten opzichte van de Heer. En de wijze waarop men zijn verantwoordelijkheid als dienstknecht van de Heer op zich neemt. En dat zijn dingen, dat hebben we vaak genoeg over gesproken, ook aan deze plaats, dat zijn dingen die zich niet laten vertonen. Het zijn dingen namelijk die in de eerste plaats te maken hebben met geestelijke dingen. Dat weten we toch langzamerhand, de hele bouw van de gemeente behoort toch tot de verborgenheid. We spreken zelfs over de gemeente der verborgenheid. Dat is geen Bijbelse term, maar de betekenis is aardig Bijbels hoor. Maar zo is het toch, het gaat om dingen die niet gezien worden. En dat is de norm. En voor de rest hebben we er helemaal niet mee te maken. En dat is wat we bij de Heer Jezus zagen, dat we bij Paulus ook zagen. Weet u, het vreemde is, en elke theoloog weet dat, het vreemde is dat uit de schriften eigenlijk geen goede karakterschets van de Heer Jezus gegeven kan worden. Ondanks alles wat we over hem vinden in Matthäus tot en met Johannes, en ondanks alles wat er in het Nieuwe Testament verder nog over gezegd wordt. Wij weten het niet. We weten een paar dingen wat hij deed, maar we weten niet, kunnen geen karakterschets van hem geven. Want wij proberen het wel, dan krijgen we die dingen van zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet, enzovoorts. Dan denken die mensen, hebben maar de helft gelezen. Want het was niet altijd zo, dat was soms zo. Want zijn woorden waren soms zeer onvriendelijk en zijn stem was zelfs niet zoet, maar zeer bitter, of heet dat zuur, dat weet ik nooit zo precies. He? Het hangt er maar vanaf wat op dat moment zijn taak en zijn roeping was. De bedoeling was dat men door die dienst zou gewezen worden, zou geconfronteerd worden met, gewezen worden op God zelf, de schepper, die vervolgens ook de verlosser is. Dat is het verhaal, anders niks. En daarna kun je beide vergeten. Dat is geen verspreking van me. Kun je beide vergeten. Want wat is Paulus dan alleen maar een medearbeider? En wat is de Heer Jezus? De mens die op aarde kwam en zijn taak vervulde en toen verdween. Of moet ik echt nog 2 Korinthe 5 met u lezen? Waar staat, wij kennen niemand meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, want er waren er die zijn als zijn tijdgenoten hem wel gekend hebben, dan nu niet meer. Nou, dat bedoel ik te zeggen. Wij kunnen dat aspect vergeten. En in plaats van Jezus van Nazareth geven wij eer aan de opgewekte Christus, dat is het. Hij die uit de dood opstond en die wij kennen als de hoge priester en koning zittend aan de rechterhand Gods. Dat is het verhaal. Want zij zijn als mens boodschappers, dienstknechten van de Heer geweest, die ons het voorbeeld hebben nagelaten, die ons voorgehouden hebben dat men om de heerlijkheid die de gelovigen wordt voorgesteld het kruis op zich neemt en de schande veracht, opdat men vervolgens van God en niet van mensen loon zou ontvangen. Dat is wat de apostel hier uitlegt en hij houdt er in de eerste plaats de Korintiërs voor, omdat dat zijn boodschap is natuurlijk. Maar dat is nou precies wat de Korintiërs niet begrijpen en waarom ze ook niet in staat zijn om het werk van een dienstknecht van God te beoordelen. Zij kunnen dat niet. Het is hun taak overigens ook niet, maar ze kunnen het ook niet. Want wat staat er? Dat er maar één fundament is. Wat staat er? Er staat, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Oh ja, ik kan een emmer cement in de grond gooien, maar dat is nog geen fundament natuurlijk, hè? Niemand kan een ander fundament leggen. Ik kan wel doen alsof, maar daar komt toch niks van terecht. Zie? Men dient zich aan dat werk, aan het fundament te houden, omdat alleen op dat gelegde fundament de tempel kan gebouwd worden. Want dat is de bedoeling. We kunnen daaraan bijdragen, kunnen daarop bouwen, maar alles wat daarnaast gebeurt is van nul en geener waarde. Voor onszelf niet en voor anderen net zo min. Ja, ik sta te aarzelen van wat zal ik er nou verder eens van zeggen. Kijk, er staat hier bijvoorbeeld, de gemeente, dat is immers die tempel Gods die gebouwd wordt. Dat is het bouwwerk waaraan Paulus bouwt. Dat is het bouwwerk van elke gelovige bouwt. Maar er staat meteen in vers 17, zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Dat is altijd wat moeilijk uit te leggen. Maar dat betekent inderdaad, aan de ene kant, dat wij als gelovigen de verantwoordelijkheid hebben om mede te bouwen aan die tempel, op de voorgeschreven wijze. En aan de andere kant, dat als wij het tegendeel doen, of in gebreken blijven in het algemeen, dat wij dan inderdaad schade zullen lijden. Want schenden betekent schade lijden. Als wij schade aanbrengen aan die tempel Gods, dan zal God ons schaden. Let wel, schade aanbrengen niet aan een broeder of zuster, maar aan de tempel Gods. Dat zijn twee dingen natuurlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want als dat gebeurt, als we ons werkelijk keren tegen het werk des Heren, dan zal God zich daarmee tegen ons keren, zal consequenties hebben. Weet u, deze eerste Korinthebrief, diezelfde brief, waarvan ik al eens eerder gezegd heb, dat in 1 Korinthe 11 nog veel zwaardere waarschuwing volgt, want daar staat zelfs dat degene die zich keert tegen het werk des Heren, tegen de bouw van de gemeente enzovoort, die het rechtstreeks doet, zelfs de kans loopt dat hij zijn leven hier gewoon verliest. Of hij nou een gelovig is of niet. Ja, in dat geval een gelovige, dat weet ik wel. Maar dan, het kan zijn dat de Heer hem zelfs wegneemt. Dat risico loopt men. Want de Heer heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overschaduwen. De Heer zelf heeft beloofd dat hij dat doen zou. Dat betekent tegelijkertijd dat alles wat hij als bedreigend oordeelt, niet wij hoor, maar alles wat hij als bedreigend oordeelt, daar neemt hij ook maatregelen mee. Of kent u die gelijkenis dan niet, om dan uit 1 Korinthe 11 maar weer te verdwijnen. Maar kent u de gelijkenis dan niet van die wijnstok en die ranken enzovoorts? Dat is precies hetzelfde verhaal. Wat geen vrucht draagt, zit alleen maar in de weg. En wat in de weg zit, moet weggenomen worden. Dat is wat gebeurt. zijn ernstige dingen. Als wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, als wij aanvaarden het leven wat hij ons geeft, dan hebben we tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om dat leven wat hij ons gaf ook inderdaad te besteden. Ten nutte te maken, want we krijgen dat niet zomaar. We hebben dat gekregen hier op aarde, nog terwijl we in dit lichaam zijn, opdat deze dingen dienstbaar gemaakt zouden worden aan het nieuwe verbond, om zo te zeggen, hè? Of dat ze dienstbaar zouden gemaakt worden aan de bouw van die gemeente. En zo iemand het tegenovergestelde doet, zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Dat betekent, God zal hem schenden, schade toebrengen, want de tempel Gods is heilig. En heilig betekent in ieder geval rein en onaantastbaar. Niemand bedriegen zichzelf, staat er. Ernstige waarschuwing natuurlijk, omdat deze dingen nog wel eens verdraaid en omgedraaid worden, zoals Petrus dat natuurlijk ook zegt. Maar niettemin worden ons deze dingen voorgehouden. De consequentie daarvan is dan ook heel duidelijk. De consequentie is, in de eerste plaats, dat overleggingen van de mens, menselijke overleggingen, geen zin hebben. En menselijke overleggingen, al die overleggingen die zeggen, men moet dit doen en men moet dat en men moet niet dit en men moet zus en zo, want anders kan die gemeente niet gebouwd worden. Deze menselijke overleggingen kunnen trouwens alleen maar ontstaan als men denkt dat onder de gemeente verstaan moet worden de plaatselijke organisatie van gelovigen. Want dat is mensenwerk. Gods werk is niet gebonden aan deze plaats, hier. Acaciastraat 6 bedoel ik dus, hè. Gods werk kan overal gedaan worden. Al was het gewoon hier buiten voor de deur. Dat maakt niks uit. Dat kan overal gebeuren. Ik weet nog wel slechtere voorbeelden te bedenken trouwens, maar die hou ik maar even opzij, hè. Gods werk kan overal gedaan worden, omdat God niet aan plaats of tijd ook gebonden is. Dus wat de Heer zegt tegen de Samaritaanse vrouw. Het is niet aan plaats gebonden. Het Gods werk is gebonden aan de instelling, aan de geestelijke houding van de mens. En meer speciaal dus de geestelijke houding van de gelovigen. Daar hangt het vanaf. En het werk tot opbouw of onderhoud van een plaatselijk georganiseerde gemeente, dat hoort tot het hoofdstuk menselijke overleggingen. En wat staat daarvan? De wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Vers 19 en vers 20. De Heere kent de overleggingen der wijze dat ze ijdel zijn. Consequentie? Wel, niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Alles is uwe. Het is niet van mensen afhankelijk, ook niet van een plaats afhankelijk. Het is van een geestelijke plaats of positie afhankelijk. Het is afhankelijk van dat fundament waarop men staat. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. En dan komen we terug bij het uitgangspunt. Het zij dan Paulus, het zij Apollos, wie het ook is die bijdraagt aan het werk, dat doet niet de zaken. Het zij Paulus, Apollos, het zij Kefas, Petrus, het zij de wereld. En wij dachten, Paulus en Apollos, dat is goed. Petrus, daar kan er nog net mee door, maar de wereld kan toch niet? Dat is toch wat, hè? Daar hoort er toch niet bij? Jawel hoor, al die dingen zijn ons gegeven. En alles wat daaruit kan bijdragen, zou kunnen bijdragen, zo wil ik het ook wel zeggen. Alles wat daaruit zou kunnen bijdragen aan de opbouw van de gemeente, dat kan aanvaard worden. Maar het is niet op grond van Paulus of de Apollos of Petrus of de gemeente of de wereld, maar het is afhankelijk van of het wel op het fundament staat en of het wel het goede bouwmateriaal is, en dat is maar alles. Want ik kan juist wel voorbeelden geven dat zelfs de wereld bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. Waarom niet? Het is ons gegeven. En in ieder geval, het is Christus gegeven en hij kan die dingen gebruiken tot de opbouw van de gemeente. Dat gebeurt ook. Hoe dan, dat doet er nou even niet toe, maar hier staat het in elk geval. Want de enige verantwoordelijkheid die wij hebben, die alle gelovigen hebben, is zich bewust te zijn dat men is een uitdeler, een rentmeester, staat er, oikonomos, een rentmeester, een uitdeler van de verborgenheden Gods. Verborgenheden Gods. Van dingen die niet gezien kunnen worden, want dat is de gemeente. En dat is het werk wat God doet in ons en in ons midden. En wij hebben daar een plaats in. En elk gemeentelid, en de voorgangers dus in het bijzonder, spreek het over Paulus en Apollos, die moeten beschouwd worden als dienaren van het nieuwe verbond. Dat is ook Korinthe, 2 Korinthe 3. Die moeten beschouwd worden als dienaren van het nieuwe verbond, omdat God hen daartoe bekwaam gemaakt heeft. En als wij dat weten, als wij weten te zijn dienaren van het nieuwe verbond, dan wordt vervolgens van ons verwacht dat we weten wat onze taak is, uiteraard. En dan staat er in de eerste plaats, voorts wordt in deze rentmeesters, uitdelers is het vertaald in vers 2 van 1 Korinthe 4, wordt van hen vereist dat elk getrouw bevonden worden. En natuurlijk is het duidelijk dat de apostel Paulus hier verantwoording doet toch van wat hij zelf doet. Hoewel hij weet en ook zegt dat die Korinthiërs daar niks van zullen begrijpen. Maar hij stelde voor zichzelf. Misschien dat ze later nog eens tot het goede inzicht zijn gekomen. Maar hij zegt, voorts wordt van de uitdelers, zal ik dan maar zeggen, vereist dat elk getrouw bevonden worden. Let wel dat elk getrouw bevonden worden. En elk betekent dat ieder voor zich, niet ieder, maar elk, één voor één, ieder persoonlijk. Want ieder persoonlijk wordt vereist dat zij trouw zijn. Weet u nog, dat convent, zogenaamde apostelconvent in Handelingen 15... waar apostelen bijeenkwamen die nogal verschillende bediening hadden. In ieder geval zag het er nogal verschillend uit. En zij bekritiseerden elkaar niet. Ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. En daarna gingen ze weer uit elkaar. De een ging naar daar en de ander ging naar de andere kant. De een ging naar de besnijdenis en de ander ging naar de voorruit, of hoe het dan maar heten mag. Zonder kritiek. Waarom? Omdat zij niet in elkaars dienst stonden, maar omdat zij staan, ieder voor zich, in dienst van die ene Heer. En daarom gaven ze elkaar de rechterhand der gemeenschap. Hoe verschillend de weg vervolgens ook zou zijn. Nou, want van elk wordt vereist dat zij getrouw bevonden worden. En dan zegt de apostel vers 3, doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden, of van een menselijk oordeel, ja, ik oordeel ook mijzelf en niet. Waarmee hij dus in dat ene vers, 4 vers 3, drie instanties noemt, die kritiek op hem zouden kunnen hebben. De eerste die genoemd worden is natuurlijk ulieden. Mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld word, schrijft hij aan de Korintiërs. Dat betekent dus dat die Korintiërs, die hadden een oordeel over Paulus. En sommigen zeiden, nee, ik moet Paulus niet, geen mij Apollos maar. Maar Paulus zegt nu, dat maakt mij niets, nou niets, maar dat maakt mij maar heel weinig uit. Het minste, zegt hij. Mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word. Dat oordelen heeft te maken met ook ons Nederlandse woord kritiseren. Crisis, dat woord zit hierin. Oordelen, kritiek hebben. Paulus zegt, dat maakt mij niet uit. Waarom niet? Ze waren zijn baas niet. Dat is het hele verhaal. Hè? Toen ik vroeger in de fabriek zat motoren te wikkelen, en er kwamen wel eens bezoekers, er waren er heus wel eens bezoekers, die zeiden, dat moet je zo niet doen, maar dat moet je anders doen, dan krijg je een veel betere motor van en zo. Hè? Maakt toch niks uit? Zeg ik, oh, interessant, nou, dat zal dan wel. Maar zolang de man me niet betaalt, heb ik er geen boodschap aan. Je verhuurt je in dienst van iemand en je hebt daarna te luisteren. Maar als de baas kritiek heeft en zegt, nou, voortaan moet het zus of zo, dan heb je dat maar te doen, zo zit het nou eenmaal. Zie? Dus zegt even mij, is het minste dat ik van u lieden of van de gemeente in het algemeen geoordeeld worden. Want het was zijn verantwoordelijkheid niet. Een voorganger mensen staat niet in dienst van een gemeente. Nooit. Hoewel het werk is tot opbouw van de gemeente, staat hij niet in dienst van de gemeente. Want hij is een dienaar van de Heer. En hoewel hij werkt in de gemeente, ten behoeve van de gemeente, betekent het toch dat hij niet de kritiek van de gemeente, dat hij die niet serieus hoeft te nemen. Hij heeft serieus te nemen die kritiek van zijn Heer zelf. Ja, en nou, dan kun je altijd zeggen, maar in de praktijk is het onderscheid daartussen moeilijk te maken. En dan zeg ik, ja, het is ook voor mij heel, heel eenvoudig om de dingen door elkaar te gooien, ze gecompliceerder te maken dan ze zijn. Dan gaat het werk des Heer over het algemeen aan ten gronde, voor zover zoiets mogelijk is dan. Om het moeilijker te maken dan het is, maar zo moeilijk is het niet. Zie? Dus Paulus zegt, Corinthiërs, het is jammer als je wat verkeerd over me denkt, maar helaas. Want mijn baas is iemand anders. Verder, of van een menselijk oordeel, want er zijn natuurlijk ook altijd buitenstaanders, zelfs onwedergeboren mensen, mensen die nog nooit zelfs tot aanvaarding van de Heer Jezus zijn gekomen, die kritiek hebben op voorgangers. Dat komt ook voor. Zeker. Mensen die buiten zijn, de wereld, of hoe het maar heten mag. Nou, dat is wel het laatste wat aan de orde komt. En het is heel duidelijk dat in de wereld genoeg mensen rondlopen die kritiek hebben op de christenen in het algemeen en zeker ook op ons. Maar zo wat. Het is jammer. Het doet ons pijn, natuurlijk. Maar dat is weer wat anders. Hè? Maar van belang is niet wat de gemeente zegt, van belang is niet wat de wereld zegt. En zelfs, zegt de apostel, ja, ik oordeel ook mijzelf niet. De man is eerlijk. Soms denk ik dat er maar weinig zulke eerlijke mensen zijn. Eerlijk gezegd, dat is jammer, maar dat denk ik wel eens. Hè? De man was eerlijk. Was eerlijk genoeg om te weten dat hij zelfs ook zelf niet in staat was om zijn eigen werk, zijn eigen doen en laten op de juiste wijze te beoordelen. Want, zegt hij, ik ben mij van geen ding bewust. Dat is nou precies het punt. Waarom doet iemand, waarom doet u bepaalde dingen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom doet u bepaalde dingen? Weet u dat? Echt weet u dat? Of? Ik ben ervan overtuigd dat een mens over het algemeen dingen doet zonder dat hij daar een goede verklaring voor heeft. En als hij wel een duidelijke verklaring heeft, dan is het in de meeste gevallen zo dat hij oneerlijk is. Of omdat hij zichzelf niet kent, of, en dat komt natuurlijk nog meer voor, dat hij zichzelf ook niet wil kennen. Nou hoeft dat ook niet, jezelf kennen, hoor. Dat hoeft niet, dat heb je van mij altijd gehoord, dat hoeft niet. Hoor. Maar dan moet u jezelf ook niet bekritiseren. De slotverrekening is zo, als wij kinderen God zijn, als wij die geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis, dan betekent het dat die geest ons zal leiden. En ik meen dat heel serieus. Als ik voor mezelf, hè, want ik praat er maar even voor mezelf, als ik voor mezelf zou moeten nagaan waarom ik bepaalde dingen doe, waarom ik hier sta bijvoorbeeld, dan is het heel voor de hand liggend om mezelf zodanig een antwoord te geven, een antwoord over het volkomen oprecht is, een zodanig antwoord te geven dat ik hier voortaan nooit meer kom. Want als u tegen mij zou zeggen, en ik zal het tegen mezelf ook zeggen, als u tegen mij zou zeggen, kleine Hanewal die staat er, want die vindt het leuk om voor de mensen te staan, dan zeg ik, het eerste is niet waar, het tweede wel. Ik vind het best aardig om voor de mensen te staan. Dat meen ik, dat is gewoon zo. Maar als dat mijn beweegreden zou zijn, kan ik meteen wel opstappen. Maar als u zegt, ja, maar het valt toch wel leuk in het putje, zeg ik, ja, dan komen we wezen nou en. Want het neemt niet weg dat hoe graag ik ook voor de mensen sta, hè, hoe graag ik dat ook doe, het toch aan de andere kant zo is dat het altijd is met lood in de schoenen. Maar wat moet je die mensen vertellen? Het zijn allemaal zondaren, net zo armetierig als ik, net zo onderhevig aan allerlei invloeden van buitenaf. En wie ben ik om hen te moeten vertellen hoe of wat en zus en zo en al die dingen meer? Kan dat nou een ander niet doen? Dat is toch zo? Je komt dan nergens meer. Als je dat moet afvragen waarom je zelf bepaalde dingen doet, als je eigen beweegredenen zou moeten nagaan, als het echt zou moeten, dan doe je niks meer. Er is niks verlammender als dat. Nou, dan kun je dus ophouden. En wat zegt Paulus? Paulus zegt, ik ben me van geen ding bewust. Ik verdiep me daar niet in. Ik weet het niet. Er zijn zoveel dingen in het onderbewustzijn van de mens en zoveel in het onderbewustzijn van onszelf, dat het geen enkele zin heeft om ons daarin te verdiepen. Want die verborgen raadslagen van het hart, weet u wel? Die kent u toch, die verborgen raadslagen van het hart? Ja, u weet dat ze er zijn, maar verder ook niet. Nou, die kennen wij van onszelf niet eens. Dat meen ik echt, die kennen wij van onszelf niet eens. De enige die die kent is de Heer, en diezelfde Heer is bij machte genoeg om ons ondanks, of dankzij, maar dat doet er niet toe, om ons ondanks die verborgen raadslagen van het hart te leiden en een plaats te geven in zijn gemeente, in zijn nieuwe schepping en dus ook in zijn werk, want dat is volstrekt hetzelfde. Dat is wat hij doet. Zodat we niet onderhevig zijn meer aan de kritiek van de wereld, niet onderhevig aan de kritiek van de gemeente, niet onderhevig aan onze eigen kritiek, hoe goed bedoeld ook. We kunnen het allemaal vergeten en ons afhankelijk stellen van de Heer die ons gemaakt heeft tot wat wij zijn. En als dat niet in het putje valt bij andere mensen of andere gelovigen, wel jammer. En zelfs als het niet in het putje valt bij onszelf, omdat we liever het anders gehad hadden, dan nog moeten we zeggen, jammer maar helaas. Want de Heer geeft ons die plaats en daarmee uit. Het is finito. En dan zult u zeggen, wat zegt hij dat scherp? Nee, ik kan nog veel scherper. Maar dat weiger ik gewoon te doen vanmiddag. Maar het kan veel scherper. Omdat er veel hardere uitspraken in de Bijbel staan over dit onderwerp dan dat ik ze u nu voorhoud. Uit 1 Korinthe 3 en 4 of eventueel uit mijn eigen gedachten. Er zijn veel scherpere dingen die nog veel nadrukkelijker een mens voor de keuze zetten. Niet alleen zeggen van, je hoeft er geen rekening mee te houden. Maar er zijn zelfs uitspraken in de Bijbel die zeggen, je moet er helemaal afstand van nemen. Je moet afsnijden, weg, klaar, uit. Het hoort er niet meer bij. Je moet er nooit meer naar luisteren. Ik heb alleen maar gezegd, je hoeft je er niks van aan te trekken. Maar de Bijbel zegt dat men er afkeer van zou moeten hebben. Ik lees hem met opzet niet. Omdat ik het niet te hard wil overkomen vanmiddag. Maar ik wil jullie erbij bepalen, met de grote verantwoordelijkheid die wij als gelovigen samen hebben. En wat hebben we samen? Wel dat we individueel, ieder voor zich, verantwoordelijk zijn om onze plaats in het werk des Heren te kennen en in te nemen en om te beseffen wat dat eigenlijk is. En om de andere dingen, die ons misschien niet aanstaan, of die we anders gehad hadden willen hebben, om die over te laten aan de Heer. Om ons daarbij neer te leggen, dat is zwak uitgedrukt, om ze met blijdschap zo te aanvaarden zoals de Heer ze ons voorhoudt. Want dat is de Bijbelse gedachte. En dat is niet zo makkelijk hoor, wat ik nu zeg. Daar zeg ik het ook niet om. Maar het is gewoon zo dat wij geen andere keuze hebben. Er staat domweg in vers 5 van 1 Korinthe 4. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. Oordeelt niets. Dat betekent gewoon bekritiseer niets voor de tijd. Welke tijd? Nou, de tijd dat de Heer zal komen, staat erachter. En bovendien was het al gezegd in 1 Korinthe 3. Waar gezegd werd dat de dingen pas geoordeeld zullen worden bij de wederkomst van Christus, wanneer deze dingen bij wijze van spreken dan in het vuur gebracht worden en waarvan zelf zal blijken wat de toets kan doorstaan en wat niet. Het heeft geen enkele zin om op voorhand dat al te selecteren. Je gooit het gewoon in het vuur, dat is wat de Heer zal doen, niet wij. De Heer gooit het gewoon in het vuur en dat is dan dat. Dat is precies hetzelfde verhaal, maar wat ander verband, maar het is hetzelfde verhaal als het onkruid en de tarwe wat er samen opgroeit en wat je kan wel proberen te scheiden, waarbij je ongetwijfeld schade toebrengt aan datgene waaraan je geen schade toe wilde brengen. Want in het uitrukken van het onkruid wordt ongetwijfeld de tarwe beschadigd. Nou, dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Precies hetzelfde. Want door het vuur zal het geoordeeld worden, staat hier. Die tijd komt pas in de toekomst. Het is niet aan ons om te beoordelen. Wij zijn geen heren, wij zijn dienstknechten. En de Heer zelf, de Heer, zal, omdat hij Heer is, de dingen oordelen op zijn tijd, waar er nog bij komt dat gelukkig hij wel in staat is om de dingen op de juiste wijze te beoordelen. Wij zijn dat nooit. Daarom staat er, oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En hij zal openbaren de raadslagen der harten. En zoals gezegd, raadslagen van ons eigen hart zijn voor onszelf niet of nauwelijks te volgen, laat staan voor een ander. En daarom is het ook niet de bedoeling dat wij onszelf oordelen of andere oordelen. Het is de bedoeling dat we het overlaten aan de Heer. En er komt nog wat anders bij. Stel nou dat ik u oordeel. En tegen u zeg, nou kijk, dit is hout, hooi en stro, gooi dat er maar uit en ik help je om het eruit te peuteren. En dan blijf ik mooi met goud, zilver en kostelijke stenen zitten. Van wie heb u dan lof? Nou, van mij waarschijnlijk. Dan zeg ik tegen u, goed gedaan, jochie of zoiets. Dan met een ander accent natuurlijk, maar zoiets, hè? Dat heeft toch geen zin? Stel nou voor dat de wereld van u zegt, God, dat is een mooie gelovige. Prachtig. Of dat de gemeenteleden van u zeggen, nee, maar die broeder of die zuster, maar dat is zo'n fijne broeder of zuster. Dat is wel aardig, maar daar koop je niks voor natuurlijk, hè? Nee, want er zijn er genoeg die waarschijnlijk het tegenovergestelde beweren. Waarschijnlijk, hè? Ja, nou dat is wel zeker hoor, dat gebeurt. Maar weet u wat zo mooi is? Als ik het nou voor het kiezen had, hè? Ik hoef niet te kiezen, maar als ik het nou voor het kiezen had, dan zou ik moeten, ik zeg het heel aardig, dan zou ik moeten kiezen voor een Een leven waarbij iedereen steeds maar zegt, die kleine Harald, die brengt er geen bal van terecht. Die kan er ook helemaal, doet alles verkeerd, enzovoort. Hè? En dan voor de Heer te komen staan en die dan zegt, welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht, enzovoort. Het was wel zwaar weinig. Over weinig zijt gij getrouw. Ik leg de klemtoon een beetje anders dan dat ik gewoon doe. Over weinig zijt gij getrouw geweest, maar over veel zal ik u zetten. En de Heere behoede ons ervoor dat wij onze, in plaats van trouw te zijn aan hem, ons bezig gaan houden met de bekritisering van onszelf, of elkaar, of onze gemeenschap, of wat dan ook. Omdat kritiek altijd betekent splitsing maken tussen dit is goed en dat is fout. Terwijl dat precies is wat God zelf gezegd heeft te zullen doen. En die dingen die fout zijn en die per se niet kunnen of mogen voorkomen in ons leven of in onze gemeenschap, daarvan heeft de Heer gezegd dat hij ze zelf zou verwijderen, of niet soms? Hè? Jo, je bent het er mee eens, hoor ik. Nee, maar zo is het ook inderdaad. Omdat het zijn taak is en zijn werk. Onze verantwoordelijkheid is om te leven vanuit deze opdracht en vanuit deze dingen. En dan kunnen we deze dingen bij gelijkenis toepassen, om dan vers 6 even aan te halen. Op alle gelovigen, dan betekent het ook inderdaad dat we werkelijk vrij zijn. Omdat we niet meer onder dwang staan, dat we ons niet meer hoeven te laten leiden of beoordelen door anderen, maar dat we inderdaad mogen weten dat wanneer we recht staan voor de Heer, nou, indien dat zo is natuurlijk, maar dat wanneer we recht staan voor de Heer, dat we dan inderdaad hoe dan ook die eer en die lof van God zullen ontvangen. En begrijp u goed, dat gebeurt op wat genoemd wordt de dag van Christus, maar die lof die blijft uiteraard. Altijd. En het voorbeeld wat wij allemaal hebben is het voorbeeld van de Heer die van mensen geen lof had. Niks. En van Paulus die van mensen net zo min lof had. Die door het Jodendom vervolgd werd, die door de wereld beschouwd werd als een afvallige, en die door de meeste gelovigen ook nog beschouwd werd als een charlatan. Hè? Maar die wel degelijk lof heeft van God als de apostel en de rentmeester van deze tegenwoordige bedeling. Wel, is dat niet bijzonder? Hè? Is dat niet een verlossende boodschap? Een blijde boodschap eigenlijk ook? Ja, ik weet, er zijn heel wat consequenties aan, maar daar heb ik het expres nou even niet over. Het gaat om het principe. Als je het principe niet aanvaardt, dan hoeven we over de rest helemaal niet te praten. Je zal het principe moeten aanvaarden dat als wij komen tot aanvaarding van de Heer, dat we dan inderdaad zijn eigendom zijn en dat we dan verantwoording afleggen, ook inderdaad alleen maar aan hem. En dat geldt niet alleen voor u, maar het geldt voor degene die naast u zit nu vanmiddag, precies eender. Dat wil zeggen dat hij of zij ook geen verantwoording aflegt aan u, maar ook aan zijn Heer. En als we dat aanvaarden, ik meen wat ik zeg, als we dat werkelijk aanvaarden, dan zullen we daarmee een heleboel problemen minder hebben. In ons persoonlijk leven, in onze relatie tot elkaar als broeders en zusters, maar bovenal, denk ik ook, in onze relatie tot de Heer. Dat is maar één ding wat de Heer wil. Dat we voorwaardelijk, zonder beperking, ons leven in zijn hand stellen, opdat hij dat leven zou gebruiken tot zijn eer. Dat is de consequentie van dat we hem hebben aanvaard als onze verlosser en zaligmaker. Hij geeft ons het leven, hij leidt ons leven, en hij is degene die zorgt voor de vergelding des loons in de toekomst. Amen. Zullen we danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u voor deze ernstige woorden die u al zo lang geleden hebt laten optekenen en die u nu vanmiddag ook tot ons gesproken hebt. We danken u, Vader, in de eerste plaats dat we door genade kind van God geworden zijn. Dat we uw eigendom zijn. We danken u dat we op grond daarvan inderdaad uw leven hebben ontvangen. Een leven wat rechtvaardig is, maar bovenal een leven wat eeuwig is. Een onvergankelijk leven. En we danken u, Vader, dat we op grond daarvan ook niet meer verloren kunnen gaan. Dat wat er ook gebeurt, dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van die liefde Gods, die in ons geplant is in Christus Jezus, die onze Heer is. En we danken u, Vader, dat we daaruit ook dagelijks mogen leven. Dat we in eerste plaats deze dingen op onszelf mogen toepassen. En mogen weten dat we als uw kinderen onlosmakelijk met u verbonden zijn en dat u beloofd hebt dat u ons inderdaad in staat zult stellen om te doen wat u van ons verwacht. Om onze dienst te vervullen, de dienst waarin u ons geplaatst hebt. En we danken u vervolgens dat we ook zo elkaar mogen zien. Dat we elkaar mogen zien zoals we zelf zijn. Verloren zondaren. Mensen die onderhevig zijn aan zoveel verschillende invloeden. Maar die door genade zijn zalig geworden. En die zich afhankelijk hebben gesteld van u en uw woord. Van uw leven en uw nieuwe verbond. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En elkaar mogen ontmoeten zoals we u mogen ontmoeten. En zoals we mogen naderen voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we zo mogen leven. En dat we onze lasten ook bij u mogen brengen. Precies zoals u dat zo duidelijk in uw woord gezegd hebt. En we danken u dat dan uw vrede en uw liefde onze harten vult. Zodat we inderdaad bekwaam zijn om dienaren van dit nieuwe verbond te zijn. Een nieuw verbond gebaseerd op het verzoeningswerk van onze heiland. Een boodschap van het nieuwe verbond die genoemd wordt een boodschap van blijheid. Een blijde boodschap die ons brengt. Die ons blij maakt omdat we mogen leven uit dat, die onvergankelijkheid die u ons gegeven hebt. We danken u, Vader, dat in een wereld waarin niemand enig houvast heeft, dat wij daarin mogen staan en houvast hebben aan het eeuwig blijven, een onvergankelijke woord. En dat we over alle dingen heen mogen uitzien naar deze vergelding des loons. Dat we u mogen kennen die de harten aanziet, de overleggingen des harten kent, die al die dingen kent die in ons binnenste verborgen zijn. Omdat we van u dan ook eer en lof zouden krijgen. We danken u, Vader, voor die rijkdom. En vanuit deze dingen hebben we de behoefte om ook elkaar bij u te brengen. Omdat u ons de kracht zou geven, dat u ons zou leiden. Omdat u ons voor zou houden, deze vreugde die ons ook voorgesteld is. Omdat we met blijdschap en met volharding, met trouw de loopbaan zouden lopen. Die in ieder van ons is voorgesteld. Omdat we lof zouden hebben, wanneer we eens over de meet komen. En zullen staan voor het aangezicht van hem. Die we nog niet gezien hebben, maar die we nochtans uit het diepst van ons hart lief hebben. Wij danken u, Vader, dat we dat uitzicht mogen hebben. Dat geweldig panorama op een eeuwigheid die tot stand is gebracht door de dood en opstanding van hem, die dezezelfde weg gegaan is. Amen.